Fijn mens, geweldig om u weer te zien. Ik heb er echt naar uitgekeken. We waren allemaal een beetje asociaal aan het worden, toch? Maar nu zijn we weer op de goede weg. En daar ben ik erg blij mee. De Heer zegent het werk nog steeds op straat onder de studenten. Daar kan ik lang over vertellen, dat weet u al zo langzamerhand. Maar dat is heerlijk om bijbelstudie te doen met mensen die nog nooit een Bijbel gezien hebben, gewoon in het park of in de auto als het te koud is in het park. Dan haal ik ze op en dan doen we dat. Dus dat gaat geweldig. Mag ik u, voordat ik begin met de Bijbel, een verhaaltje voorlezen? Ik heb een nieuw foldertje gemaakt en daar staat dit in. Er was een man die van een hele rijke vriend een nieuwe auto kreeg, een hele dure nieuwe wagen. Gewoon cadeau. Geweldig natuurlijk. Alleen hij had eigenlijk geen auto nodig, dus wat hij wel nodig had was een kippenhok. En hij heeft dus die auto maar achter in de tuin gezet en zijn kippen erin gedaan. U begrijpt dat dat niet zo lang duurt voordat dat ding begint te stinken en kapot gaat. En als dat 2 jaar daar staat, dan start hij niet meer, de banden zijn plat en hij begint weg te roesten. Het is alleen maar nog goed voor de sloop. En dat gebeurde ook. Hij schaamde zich natuurlijk verschrikkelijk dat hij zo'n misbruik had gemaakt van zo'n duur cadeau van zijn beste vriend. En hij durfde zijn vriend ook niet meer onder ogen komen. Dat begrijpt u, dat zou ik ook niet durven. God heeft ons het leven gegeven om voor hem te leven. Geweldig cadeau. Maar wij hebben gezegd, nee, ik gebruik het ergens anders voor. Ik gebruik het voor mezelf. En dat gaat een tijdje goed. Net als met die kippen in de auto, dat gaat een tijdje goed. Maar dan begint de zaak uit elkaar te vallen. En dan zijn we alleen nog maar goed voor de sloop. Dat is wat de Bijbel zegt. En die eerste man, die kon natuurlijk zijn vriend zorgen dat hij hem niet meer onder ogen zou kunnen komen. Hij kon gewoon ver weg verhuizen. Maar dat kan met de Heere God niet. En gelukkig weten wij met elkaar het antwoord. Maar het antwoord staat niet op mijn foldertje. Dat staat op een Facebookpagina die de mensen dan kunnen bezoeken. Ja? Dus als u zegt, ik heb een paar van die foldertjes, die wil ik wel hebben. Neem ze gerust mee. En steek ze bij iemand in de bus of leer het verhaaltje uit uw hoofd. Heel gemakkelijk, u komt iemand tegen en iedereen spreekt over de ellende tegenwoordig, toch? Ja, het gaat altijd over de vervelende dingen. Niemand spreekt over de positieve dingen, maar over de ellendige dingen. En dan kunt u gewoon zeggen, weet u waar het vandaan komt? En dan zeggen ze nee, en dan zegt u van de kippen. Hoe simpel, en dan snappen ze u niet natuurlijk. En dan geef je die folder, meer moet je niet doen. Alsjeblieft, goed? Kippen. Als u straks even buiten komt, moet u achter op mijn auto kijken, dan ziet u iets bijzonders. Maar nu komt u straks even kijken. Dat is mooi weer. We gaan naar Psalm 2. Nu, ik spreek al geloof ik bijna 30 jaar, maar het kan goed zijn dat we hier een keer over gesproken hebben. Maar dat is niet zo erg, want het woord van God is rijk en heeft ons altijd weer, ook al hebben we het 100 keer gelezen, iets nieuws te zeggen. En ik hoop dat hij dat ook doet deze morgen. Psalm 2, ik lees u voor uit de NBG-vertaling nog. Waarom staat daar woelen de volken en zinnen de natieën op ijdelheid? De koning der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Maar die in de hemel zetelt, die lacht, de Heere spot met hen. En dan spreekt hij tot hen in zijn toren en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers, zegt God, mijn koning gesteld over Zion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij, mijn zoon, zijt gij. Ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hun stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, koningen, gij koningen, wees verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet torene en gij onderweg niet te gronde gaat. Want zeer licht ontbrandt zijn toren, welzalig alle die bij hem schuilen. Wauw, dat is iets, hè. De tweede psalm. Zijn kroningspsalm. Als in die tijd een koning werd gekroond, dan werd deze psalm voorgelezen. De eerste psalm, Dus hiervoor, psalm 1, is een persoonlijke psalm. U kent die psalm nog, psalm 1, welzalig de man die niet wandelt. Eén man, dat is een persoonlijk iets. Maar psalm 2, als u goed geluisterd heeft, heeft het gehoord, is geen persoonlijke psalm. Dat is een psalm tegen de machthebbers deze wereld. Dat is een globale visie, ja, op de hele wereld. Psalm 1 is persoonlijk, psalm 2 gaat over de hele wereld eindelijk. Het begint, waarom woelen de volken? Het begint met de geweldige vraag, waarom doet de wereld wat hij aan het doen is? Vraagt u zich ook wel eens af? Ja, waarom doen de mensen dat toch allemaal? Dat is een bekende vraag en we vragen ons dat allemaal af. Zelfs ongelovigen vragen zich dat af. Waar zijn we hiermee bezig? Ja, om het in gewoon Nederlands te zeggen. Nou, waarom woelen de volken? En dan staat er, en zinnen de natie op ijdelheid. Dat is een oud woord, maar dat betekent gewoon lucht. Niks. Ja? Dat is als een klein kind een zeepbel ziet. Prachtig, diep onder de indruk van die grote bel. Wij als volwassen mensen weten dat dat zeer kortstondig is. Hè, en dat één prikje of één vleugje wind, poef, en de hele bel is weg. Dat is wat dat woord betekent. God zegt, deze wereld is bezig met hun zeepbel. En straks ploft die uit elkaar en ze hebben helemaal niks. Waarom jagen zij naar ijdelheid? Dat is zoals deze psalm begint. U moet denken natuurlijk aan het boek Prediker. Wat hierna de psalmen volgt. Waar dat woordje ijdelheid heel vaak staat. Ja? Het is lucht, het is najagen van wind, staat daar. Denk aan de zeepbel. Daar is waar deze wereld mee bezig is. En ze zijn dat aan het bedenken, staat. Waarom zinnen, in de herziende Statenvertaling staat bedenken. Waarom zijn ze dat aan het bedenken? Deze wereld is constant nieuwe ideetjes, nieuwe theorietjes en filosofietjes aan het bedenken. Voor een bepaalde reden, daar komen we zo meteen toe. Constant, sinds Babel zijn ze er al mee bezig. Ja, om dingen te bedenken die eigenlijk leeg zijn. Lucht, wind, ijdelheid. Waarom doen ze dat? Het antwoord staat in vers 2. De koningen der aarde scharen zich in slagorde, dus ze komen samen, zeg maar. En de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Ah, daarom doen ze dat. De Bijbel zegt, waarom zijn ze met die lege dingen bezig? Omdat ze eigenlijk gewoon God niet willen. Ze spannen samen tegen hem en zijn gezalfde, de Heer Jezus. Dat beseffen ze vaak niet, dat ze dat aan het doen zijn. Maar dat is het plan van deze wereld. Dat is de structuur van deze werkelijkheid waarin wij leven. Als ik met mijn studenten op straat spreek, in Leuven of Maastricht of in Aken, de mensen aan de universiteit, dan zeg ik, jongen, het is geen intellectuele discussie over het bestaan van God. Het is een morele discussie. Wij willen hem gewoon niet. We duwen gewoon weg, zegt Romeinen 1. Ik heb gehoord dat u de Bijbelstudie over Romeinen 1 zegt. Ze duwen weg wat ze eigenlijk wel weten. En dat is eigenlijk heel dom. Tegen beter weten in dingen doen. Dat is eigenlijk heel dom. Dat is waar deze wereld mee bezig is. De Bijbel geeft ons dus inzicht waarom de dingen gebeuren die gebeuren. Als u het journaal kijkt of het nieuws of de krant leest, dan... De Bijbel vertelt ons waarom die dingen gebeuren. Het is een actie, een bewuste en soms onbewuste actie tegen de Heere God en zijn gezalfde. U en ik, wij hebben inzicht door omdat we dit boek hebben, wat de wereld helemaal niet heeft. Wij weten dingen die de mensen buiten niet eens kunnen verzinnen. Omdat de Heere God het ons verteld heeft. Wij zijn niet slimmer dan die mensen, maar we hebben een Bijbel. We doen die open en dan zien we daar dingen die de wereld helemaal niet eens kan bedenken. Ze zijn met andere dingen bezig om te bedenken. Nu, deze psalm is een messiaanse psalm. Hoe weten we dat? Hoe weten we dat psalm 2, geschreven 1000 jaar voordat de Heer Jezus kwam, al over de Heer Jezus gaat? Hoe weten we dat? Omdat in Handelingen hoofdstuk 4, als daar de eerste vervolging tegen de gemeente komt, na de hemelvaart, ja, dan ontstaat de gemeente, dan gaan ze samen bidden en dan zeggen ze, de woorden uit psalm 2, precies hetzelfde. Waarom zijn deze mensen vandaag in hun tijd, zeiden ze, 1000 jaar na deze psalm, bezig tegen u en uw gezalfde? Ze citeren psalm 2, is het niet fantastisch? De eerste gemeente had bijbelkennis. Die hoefde niet naar het internet te gaan om te kijken waar het stond. Die wisten precies waar het stond en die konden dat zo uit hun hoofd zeggen. En die baden de Bijbel met elkaar. Verzinsels tegen God, zegt de Bijbel. Verzinsels. En er is wat verzonnen, toch? In de afgelopen 2000 jaar. 5000 jaar. Onvoorstelbaar wat een mens allemaal heeft bedacht. Om tegen God in te gaan en niet te willen luisteren. Het licht moet uit, want de duisternis moet vooral duister blijven. Ja? Geen licht. Een student zei tegen mij op straat, meneer, ik vind dat eng wat u vertelt. Eng. Met een absolute God die meekijkt. Ik zeg, ik snap het. Natuurlijk is dat eng, als er iemand meekijkt. Want dan moet je agenda veranderen. En dan moet je dingen wegdoen die niet kunnen. Ik snap het wel. Ik ben ook maar een mens. Maar gelukkig kijkt er iemand mee. Maar dat was natuurlijk nogal bedreigend voor mensen die denken dat er geen God bestaat. Maar de Bijbel zegt in Romeinen 1 dat elke mens weet dat God bestaat. Maar de Bijbel zegt ook dat de mens niet wil dat Jezus koning over ons is. Ze willen het gewoon niet. We willen onze eigen koning zijn. We willen doen wat goed is in onze eigen ogen. Allemaal Bijbelteksten, kent u ze nog? Dat is wat deze wereld wil doen. En dat is de reden waarom ze samenspannen tegen de Heere en zijn gezalfde. En waarom vinden ze dat zo erg dat er een God zou zijn? Waarom willen ze die Heer Jezus ook helemaal niet? Vers 3 zegt dat. Daar staat, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. De wereld heeft een idee dat als je in God gaat geloven dat je gebonden bent. Touwen en banden. Je zit vast. Je mag niks meer. Je moet hier komen zitten op zondagmorgen 10 uur. Terwijl het buiten veel warmer is, toch? Ja, rare mensen zijn wij, vind je niet? We gaan hier zitten in een... Ja, waar zitten we nu eigenlijk, toch? Ongelooflijk, men kan dat niet begrijpen. Je bent gebonden. Jullie zijn ouderwetse, conservatieve, gebonden mensen. Wij zijn vrij. Maar de Bijbel zegt, nee, de christenen zijn vrij. De wereld is gebonden aan hun schuld, wij niet meer. En daarom zitten we hier. Daarom vieren we avondmaal. Daarom doen we de Bijbel open. Daarom zingen we geweldige liederen. Daarom. Maar de wereld zegt, nee, wij willen die banden van God niet. Wij willen lekker vrij zijn. En doen waar ik zin in heb. En dat kan. En God laat het toe. Zolang ze leven. Daarna is er een probleem natuurlijk. Een enorm probleem. Maar de Heer laat het nog toe. Ze vinden dat benauwend. En ze denken dat ze vrij zijn, maar weet je wat? De Bijbel vertelt ons dat ze eigenlijk als vissen in een rivier of in een zee in een onzichtbare, hele brede fuik zwemmen. Ze zien die niet, maar die wordt steeds smaller en smaller en smaller, zoals een fuik. En dan zitten ze straks vast en ze kunnen niet terug. Zo werkt een fuik. Dat is waar deze wereld mee bezig is, maar ze beseffen dat helemaal. Maar er komt een reactie, heb je het gezien? In vers 4 begint de Heere God, de Vader, te spreken. Dit is een geweldige psalm, want u vindt hier de hele drie-eenheid in terug. 1000 jaar voordat de Heere Jezus geboren werd, hebben we hier de drie personen van de drie-eenheid aan het woord. De eerste is de Vader, die zegt in vers 4, die in de hemel zetelt, lacht. Een geweldig vers, ziet u? Ja, hij zit daar, hij staat niet op. God zegt niet, wat gebeurt er nu toch? Zoals wij op kunnen staan in verontwaardiging. Nee, hij blijft rustig zitten. Hij zetelt in de hemel, staat hier. Hij zit daar. Hij is niet verbaasd over wat er gebeurt. Wij wel. Hij niet. Hij lacht. Hij zegt, ik wist het al dat het zou gebeuren. Hij weet alles van tevoren. En hij lacht daarmee. Lachen. Ik las deze morgen Psalm 40. Dat is een andere psalm van David, waarin hij zegt, Heere God, wilt u iets doen met die mensen die met mij lachen? Haha, staat er in Psalm 40. Moet je eens kijken. Haha, staat letterlijk in de Bijbel. Ja? Mensen die met ons lachen. Maar hier staat dat God lacht. En u weet wie het laatst lacht, lacht het best. Toch? En hij is het laatste die lacht. En hij lacht nu al. God spot met hem. Alsof God zou zeggen in onze taal gezegd. Wat hebben ze vandaag weer verzonnen zeg. Er is weer een nieuwe filosoof op het toneel gekomen. Een nieuw theologietje, een nieuwe secte, een nieuwe groepje. Waar zijn ze toch allemaal mee bezig? Ik heb hun toch verteld hoe het zit. God lacht daarmee. Spottend zelfs, spottend. Dat is wat, God lacht. Hij zit daar rustig op zijn troon, onverstoord. Hij zit in de hemel en hij lacht. En dan als hij gelach heeft, staat er in vers 4, dan begint hij te spreken. Vers 5, dan spreekt hij tot hen in zijn toren. Dan stopt het lachen. Dan lacht God niet meer, dan begint hij te spreken in zijn toren. En hij verschrikt hen in zijn gramschap, oud-Nederlands. Maar hij maakt ze eigenlijk enorm bang door zijn toren, door zijn boosheid. Dat is wat de Heere God aan het doen is. Vers 5. We gaan vers voor vers hier doorheen. En God zegt, waar zijn jullie mee bezig? Denk je dat je mij kan vervangen door iets? Onze wereld is bezig met God te vervangen door iets. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Je kan God niet vervangen. Je kunt mij vervangen, we kunnen de dingen vervangen, maar je kunt God niet vervangen. Onmogelijk. Onmogelijk. En de Heere God lacht daarom. Denk je dat je mij vervangen kan met iets anders? Iets wat hier tijdelijk is? Alles is hier tijdelijk, toch? Vroeger zongen we een lied, niets is hier blijvend. Ja, en God zegt, maar ik wel. Dus als je met iets bezig bent wat niet blijft, wat maar tijdelijk is, dan hou je jezelf voor de gek. Dat is een zeepbel. Poef, hij is zo weg. Hij is zo weg. Er blijft niets van over. Hij zit in de hemel. Je kunt mij niet vervangen met religie, niet met technologie, niet met de mening van de meerderheid. Met wat denk je dat je mij kan vervangen? En God lacht in de hemel. Maar dan gaan we verder. God zegt namelijk, het is te laat, zegt hij trouwens. Want kijk eens in vers 6 wat hij daar zegt. Hij zegt, ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Als jullie denken dat je mij kan vervangen door een andere koning, door iets of iemand anders in deze wereld, dan ben je te laat, zegt hij. Je bent te laat, want mijn zoon zit daar al op de troon. Heb u gezien? Ik heb mijn heilige zoon al op de troon gezet. U komt te laat. Daarom lacht God. Sorry jongens, te laat. Waar ben je mee bezig? Ik heb mijn zoon al op de troon gezet. Ik heb mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. En dat is u en mijn Heer Jezus. Die zit daar. Hij regeert en straks zichtbaar. Nu nog niet, maar straks wel. Zichtbaar op zijn heilige berg te Sion. Fantastisch dat we daar naar uit mogen kijken. En dan neemt de Heer Jezus het woord. Vers 7. Kijk maar, dan stopt de vader met spreken en dan neemt de zoon. Pas op, 1000 jaar voordat hij geboren werd, spreekt de Heer Jezus hier. Wat een bewijs dat de Bijbel niet van mensen is, maar van God is. Er staat, ik wil gewagen van het besluit des Heeren. Dat betekent gewoon, ik wil vertellen wat God tegen mij heeft gezegd. Dubbele punt. Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij. Fantastisch niet? Ik heb u heden verwekt. Mijn zoon zijt gij. Dat heeft God tegen mij gezegd, zegt de Heer Jezus. Mijn vader heeft tegen mij gezegd, gij zijt mijn zoon. En in het Nieuwe Testament, als de Heer Jezus gedoopt wordt, dan komt hij uit het water en dan zegt de Heer God het opnieuw. Dit is mijn zoon, in wie ik een welgevallen heb. Het is mijn zoon, de eeuwige schepper van hemel en aarde. Niets is geworden buiten de Heer Jezus om. En hij zegt, jullie zijn te laat, want mijn zoon zit daar al op de troon. Het is geweldig wat hij daar zegt. Ik heb u heden verwekt. En die taak die hij dan krijgt, de Heer Jezus zegt, de God heeft mij een taak gegeven. Kijk maar, vraag mij, vers 8, en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot u bezit. Dat is geen tekst voor ons, dat is een tekst voor de Heer Jezus. Dat heeft God de Vader tegen de Heer Jezus gezegd. Gij zijt mijn zoon, vraag en ik zal u alles geven. En daarom zegt de Heer Jezus ook tegen ons. Als je nu iets vraagt in mijn naam, ik zal het u geven. Tot ere van God. Maar hier is het aan hem gericht. De Heer Jezus bidt. Het is geweldig, hij bidt vandaag. Hij bad toen en hij zal altijd blijven bidden voor ons. En hij vraagt om de volken. Gods hart gaat uit naar elke mens, naar elk volk in deze wereld. Vraag mij. Dat was zijn taak. En dan er is er nog een taak waar we liever niet over spreken. Kijk maar in vers 9. Gij zult hen, heeft de Heere God tegen zijn zoon gezegd, gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots en een stuk slaan als pottenbakkerswerk. Dat is een vreselijk vers. Maar dat is iets wat hier staat. Als u nog een oud bord heeft dat u toch niet meer gebruikt, laat het vanmiddag eens op de keukenvloer vallen. Dan hoort u wat hier staat. Pottenbakkerswerk, knal, pats, 1000 stukjes. Dat is wat de Heer Jezus straks gaat doen. Hij heeft het oordeel in handen. Mij is het hele oordeel gegeven. En een ieder die niet voor hem buigt, zal dit meemaken. De zeepbel gaat uit elkaar spatten. Hij gaat dat doen. Vreselijk vers, maar dat is wat hij gaat doen. Daarom is het zo belangrijk dat we de mensen het evangelie blijven vertellen. Dat we tegen hen zeggen, kom tot inkeer, zo snel mogelijk. Wie zegt dat je morgen leeft? Wie zegt dat de morgen de dag is waarop God heeft bepaald en nu ga ik mijn oordeel uitspreken? Dat weet u niet, weet ik niet, hij weet dat alleen. En daarom is het zo urgent om te evangeliseren. Dat is geen hobby voor 2 weken in de zomer, dat is een dagelijkse opdracht. Als dit waar is, mensen, laten we aan de slag gaan. Met een simpel foldertje. Moet allemaal niet moeilijk zijn. Hoe simpel kan het zijn? Om tegen iemand te zeggen, alle ellende komt van de kippen. Ja. En heb u de aandacht als u dat zegt? Ik merk het elke dag. Als je dat zegt, dan luisteren ze allemaal. En de vraag is, mensen, als we dit lezen, dan raakt u onder de indruk van de Heer Jezus zelf, toch? 1000 jaar voordat hij geboren werd, spreekt hij hier deze geweldige dingen uit. En de vraag is, hoe groot is uw Heer Jezus in uw gedachten? Hoe groot? Wat ziet u als u aan hem denkt? Ziet u hem zo, zo, zo? Hoe groot is die? Hoe groot is die? Nou, doe maar Bijbelstudie. En als u Bijbelstudie blijft doen elke dag van uw leven, dan wordt u groter en groter en groter. En u komt nooit aan het eind, want het is altijd groter dan wij ons überhaupt kunnen voorstellen. Hij is de eeuwige Zoon van God. Hij heeft geen begin en hij heeft geen einde. Hij was van eeuwigheid tot eeuwigheid, zegt Spreuken hoofdstuk 8. Hij is 100% God en 100% mens. Wat een verwarring in deze wereld. Maar dat is wat de Bijbel leert. De Heer Jezus zegt, ik ben de schepper van alle dingen. Johannes hoofdstuk 1 zegt, er is geen ding geworden wat zonder hem geworden zou zijn. Bestaat niet. Alles wat er is, is door zijn vingers gegaan. Het kleinste insectje, het kleinste blaadje, hij heeft het gemaakt. Dat is wat ik snap daar niks van. Natuurlijk niet, waarom? Waarom snap ik het niet? Omdat hij mij een te kleine hersens heeft gegeven. Ja, dan kan ik het nooit begrijpen, maar dat is niet belangrijk. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. Hoe groot is de Heer Jezus in uw gedachten? De schepper met alle macht. Hij heeft het oordeel in zijn handen. Hij heeft macht over de dood. Hij zit op de troon en hij weet alles. Hoe groot is uw Heer Jezus? Is dat een beeldje op de schouw bij de kachel voor veel mensen? Nee, natuurlijk niet. Hij is veel meer dan dat. Hij is buiten deze schepping. Hij is boven. Hij is groter dan zijn eigen schepping uiteraard. Mensen, de gemeente verzwakt vandaag enorm als het beeld van de Heer Jezus krimpt. Als we te weinig studies doen over hem, wie hij eigenlijk is, dan verschrompelt je geloof en dan kunnen we zoveel mooie liedjes zingen als we willen. Het heeft geen inhoud. Het is dan puur traditie. Christelijk geloof, ik heb het tegen een van mijn studenten gezegd op het bankje in het park deze week, is de Heer Jezus. Niet de kerk, niet de liedjes, niet de preek, niks van het alles. Christelijk geloof is de Heer Jezus zelf. Hij, buiten hem is er niks. In hem zijn alle kennis en alle wijsheid is in hem geborgen. Zonder hem weten we helemaal niks. Ook de universiteit niet. En ik zeg het tegen de professoren op straat. Er is niks te weten buiten hem. U zou uw hersens niet eens kunnen gebruiken. Als hij er niet voor garant stond, dan waren we zakken stardust. Dan waren we niks anders dan stof. Toch? Dat is wat ze geloven. Dan zijn we hier met 17 zakken stof deze morgen. Heeft u ooit een zak stof iets zien bedenken? Heeft u ooit een ene zak stof tegen de andere horen zeggen, ik weet wat goed en kwaad is? Onzin! Onzin, als er niemand absoluut is die daar garant voor staat, dan weet ik niet eens of ik hier sta. Dat weet ik niet. Misschien zijn we in de Matrix, misschien sneeuwt het nu buiten. Misschien bestaat er geen sneeuw, weet u, we weten niks. We kunnen ons hoofd niet eens gebruiken. Maar elke mens leeft alsof God bestaat. En daarom is het zo dom om dat te ontkennen. Dat is net zo dom als een vis tegen een andere vis zegt in de oceaan, ik geloof niet in de oceaan. Terwijl hij er middenin zwemt. Dat is dom. Hij kan niet anders. Hij kan niet anders. Christelijk geloof is het enige rationele wereldbeeld en de rest is absurditeit. Dus laten we zorgen dat ons beeld van de Heer Jezus groot is, groot en groter wordt. Dat moet het onderwerp zijn eigenlijk van elke Bijbelstudie. Natuurlijk hebben we een heleboel onderwerpen, maar uiteindelijk komt het altijd bij hem terug. Bij het kruis en de opstanding en zijn persoon. En dan vanaf vers 10 is er nog een persoon die het woord neemt. God de Vader heeft gesproken, God de Zoon heeft gesproken. En wie komt hier aan het woord in vers 10? De Heilige Geest, let maar op. Nu dan, gij koningen, wees verstandig. En we gaan zien dat het niet de Heer Jezus is die dat zegt, er is iemand anders. De Heilige Geest zegt hier, laat u gezeggen, gij richters ter aarde, dient de Heer met vrees en verheugt u met beving, kust de Zoon, ziet u wel? Dat is niet de Zoon zelf die dat zegt, dat is de Geest die dat zegt. En dat doet hij vandaag nog. Er zijn allerlei rare theorieën over wat de Geest zou doen vandaag, maar hij doet één ding. Hij wijst op de Heer Jezus en hij zegt, luister naar mij, ik zal u uitleggen wat hij gesproken heeft. Dat is de taak van de geest. Hij is de leraar. Jezus zegt, straks zal ik iemand geven en die zal u wel uitleggen wat ik allemaal gezegd heb. Dat kunt u nog niet verstaan, zei hij tegen zijn eigen discipelen, maar de geest zal het u uitleggen. Dat is de taak van de geest. En de geest spreekt hier. Naar lachen van God en het spreken van de Heer Jezus komt hier de Heilige Geest met een boodschap voor de machthebbers der wereld. Kijk maar, wees verstandig, gij richters der aarde, gij koningen. Dat is wat? Onderwijs uit de hemel voor elke politieke leider vandaag. Als ze zouden willen luisteren, zouden het de meest wijze mensen kunnen worden die er zijn. Maar de meesten luisteren niet en vinden zichzelf God. Je heeft misschien Joe Biden horen zeggen een paar weken geleden op de televisie. Hij zei, wij als de United States of America, wij kunnen alles. Toen dacht ik, oei meneer, dat is een gevaarlijke uitspraak. Heel gevaarlijk. Je hebt veel ter beschikking en veel macht en veel geld en een heel leger achter u, maar je kunt niet alles. Mij is gegeven, zegt de Heer Jezus, alle macht. Dat is een gevaarlijke uitspraak als mensen dat doen. En de raad die de Heilige Geest hier geeft is, zeg, wees verstandig, laat u toch zeggen. Zoals we tegen een klein kind zeggen, luister nu toch eens eventjes. Dat is wat de Bijbel hier zegt. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Met vrezen, is niet zomaar uw vriendje. We hebben het hier over de schepper van hemel en aarde. Met grote vrees en groot ontzag mogen we ons in hem verblijden. En dan komt hij met die geweldige evangelisatieboodschap, zouden wij het vandaag noemen. In vers 12. Kust de zoon. Dat is een mooi beeld, hè? Kust de zoon. Met andere woorden, als een koning werd gekroond en zijn zoon zat daar, dan mocht je de koning eren en de zoon kussen. En dat was een teken van onderwerping. Misschien op je knieën waarschijnlijk. Misschien kusten ze zijn voeten, ik weet het niet. Maar dat was een teken van onderwerping. Er was ook een andere manier van kussen, weet u nog in de Bijbel? Judas, die kuste Jezus ook, maar dat was geen teken van onderwerping, dat was een teken van verraad. Maar hier bedoelen we uiteraard, hier bedoelt de geest, kust de zoon, opdat hij niet toorne. Want de Heer Jezus is veel meer dan wij denken. Hij is niet zomaar het lieve babytje van Bethlehem. Veel mensen komen niet verder dan dat beeld. We hebben hem nog ergens in de krant gewikkeld in de kast. En als het straks weer 25 december is, dan halen we hem er voor een paar dagen uit. Dat is hun beeld van de Heer Jezus. Wat een armzalig geloof is dat. Dat is helemaal geen geloof. Dat heeft niks met hem te maken. Hij is de almachtige schepper van hemel en aarde. En pas maar voor hem op staat hier. Opdat hij niet toorne. Hij wordt heel gemakkelijk kwaad, staat hier. Kijk maar, want zeer licht ontbrandt zijn toren. Heel gemakkelijk. Dat is ook de Heer Jezus, hè? Ja, hij heeft het hele oordeel in handen. En kom tot hem nu opdat gij niet onderweg omkomt. Zeer belangrijk. Het is precies hetzelfde wat Noach zei toen hij zijn ark aan het bouwen. Schiet op! Schiet op, nu of nooit. En er kwam geen mens, weet je wat er kwam? De dieren kwamen. Zei iemand laatst, er kwam geen mens. De dieren kwamen wel. Die zijn soms slimmer dan de mensen. De deur stond open, de dieren gingen naar binnen. De mensen zeiden, nee, laat maar zitten, ik hoef niet. Ik red me wel. Het duurde niet lang tot ze erachter kwamen dat dat onmogelijk was. Schiet op, de deur is nog open, opdat gij niet onderweg omkomt. Want zeer makkelijk ontbrandt zijn toren. En mensen, dat is nog steeds de boodschap van ons ook. Van een kleine, eenvoudige, lieve Bijbelgemeente. Ja? Waar de wereld zegt, waar zijn die mensen toch mee bezig? Dit is onze boodschap, de boodschap van redding. Van redding. Precies als bij Noach, precies als bij de Heer Jezus, precies als bij Paulus. De boodschap van redding. Jezus is niet gekomen om ons een geweldig, makkelijk, fijn leventje te geven, maar om ons te redden van zijn eigen oordeel. Zodat we straks gaan zien. Dat straks komt. En daarom, als we de Heer Jezus kennen zoals de Bijbel ons leert. En hij groeit in grootte in onze gedachten. Hij wordt steeds belangrijker. En we gaan steeds meer iets begrijpen van ja, eigenlijk is. Dan is evangelisatie niet meer zo moeilijk. Natuurlijk is het moeilijk. Snap ik ook wel. Ik ben ook maar een mens. Maar ik loop naast hem die heeft gezegd, mij is gegeven alle macht. En hij zei dat in de context van evangelisatie. Ga maar in de wereld, ik ga met je mee. En mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En laat de wereld lachen. Want u weet uit de Bijbel dat God lacht. Laten we sluiten met dat laatste zinnetje. Neem dat mee naar huis, dat mooie zinnetje. Welzalig alle die bij hem schuilen. Wauw. Dat geldt voor u en voor mij. Er is geen oordeel meer voor hem, voor hen die in de Heer Jezus zijn. Geen veroordeling. Romeinen 5, Romeinen 8. We hebben vrede met God. Welzalig hen die bij hem schuilen. Zullen we samen de Heere danken. Amen.